Ik hoop dat afgelopen maandag een redelijk historische artsenstaking. Meer specifiek waren eigenlijk voornamelijk specialisten, artsenspecialisten die staakten. En ja, er is heel veel, fake news verspreid over wat de kern van het probleem eigenlijk is. En wij wilden eigenlijk proberen om het debat met cijfers te kunnen voeren en het grote mysterie van hoeveel verdienen artsen nu eigenlijk en hoe groot zijn die verschillen tussen wat artsen verdienen onderling, om dat eens in de mate van het mogelijke proberen uit te klaren.
Welk nieuws is er nep, fake?
Goh, het is eigenlijk voornamelijk zo dat het vanuit het grootste artsensyndicaat BEVAS worden er een aantal zaken verteld die altijd wel een soort basis is om daarover iets te zeggen, maar dat is nooit helemaal correct. En er wordt vooral een beeld gecreëerd alsof dat wat de minister van den Broeke wil doen, dat eigenlijk de facto een laatste marxistische staatsgeneeskunde is die wordt opgelegd, wat dat eigenlijk allerminst de bedoeling is. En het gaat eigenlijk voornamelijk over artsen, zeker als ze geen ereloonsupplementen betalen, worden eigenlijk in heel grote mate betaald door de ziekteverzekering. Dus door ons, door met belastinggeld. Het is ook wel logisch dat je dan als betaler van die honoraria, dat je daar een zeg in hebt. Dus dat lijkt mij niet meer dan logisch eigenlijk.
Ja. Nu, de manier waarop dat je dat bekeken hebt, is door te kijken naar doktersvennootschappen. Nu, ik betaal iets aan een dokter, of ik ben in het hospitaal voor een onderzoek, want we hebben het vooral over specialisten dan, denk ik. Dan betaal ik dat aan het hospitaal. Hoe gaat dat dan komt dat dan uiteindelijk bij de dokterarts zelf terecht?
Ja. Wel, het is eigenlijk een heel complex systeem, ons systeem van vergoeding. Maar de essentie is dat het gaat over prestatiegeneeskunde in België. Dus het komt er eigenlijk op neer dat een arts wordt vergoed voor elke prestatie die dat hij levert. Dat loopt soms via het ziekenhuis, maar in principe betaal je een arts voor de consultatie of voor de technische prestatie die dat hij aanrekent. Ook als dat in het ziekenhuis is. Alleen hebben dan ziekenhuizen en artsen onderling een regeling, waarbij dat loon of de inkomsten per prestatie, dat daar een deel, dat heet dan afdrachten, van de artsen naar het ziekenhuis stromen om het secretariaatswerk of de medische apparatuur die ze gebruiken om dat eigenlijk te kunnen betalen. Maar uw vraag raakt eigenlijk aan de essentie. Het is echt een soort regeling die zeer weinig transparant is en waar dat een kluwe van allerlei financiële regelingen in elkaar haken, zodat als je aan één touwtje trekt dat alles begint te bewegen. En dat is de essentie wat er zou moeten gebeuren, dat is om daar veel meer transparantie in te krijgen. Wat artsen vandaag zeggen, en dat is niet geheel onterecht, zij zeggen, maar wij verdienen, we krijgen wel veel geld binnen vanuit die consultaties, maar wij moeten heel veel afdragen aan de ziekenhuizen. Maar hoeveel dat dan is, dat verschilt van arts tot arts en van ziekenhuis tot ziekenhuis. Met andere woorden, niemand weet eigenlijk heel goed wat dat erover blijft. En door aan de ene kant de ziekenhuizen te financieren en aan de andere kant de artsen te financieren, dus door die lijn door te knippen, zou je veel meer transparantie kunnen krijgen. Dat is denk ik ook een van de belangrijkste doelen van de minister van Volksgezondheid, om daar transparantie in te brengen en helderheid.
Ja, want nu gaan die, het wat wij betalen, dan gaat dan naar het hospitaal en die betaalt dan daarvan de arts een groot stuk, maar houdt ook voor een stuk geld voor de financiering van de werking van het hospitaal in het algemeen.
Ja, maar het is eigenlijk zelfs niet zo dat het geld naar het hospitaal gaat.
Ja.
Het hospitaal voert vaak wel de puur administratieve, praktische...
Ja, maar de storting gebeurt wel naar aan de hospitaal.
Ja, maar het gaat eigenlijk in principe naar de arts, maar na de arts dan afdracht aan het ziekenhuis doet.
Ah, ja.
Je hebt een paar uitzonderingen, je hebt de universitaire centra, daar zijn vaak artsen gewoon in loondienst, dus daar werkt het helemaal anders.
Ja, nu, hun punt is dan vooral, dus al die extra's die ze dan aanrekenen, dat komt ook in hun loon en dan die afdracht, dus het hospitaal ja, geniet daar ook van. De financiering van de hospitalen is daar voor een stuk van afhankelijk. En als die wegvalt, dan is er een serieus probleem, een enorm probleem. Nu, iets dat je niet onderzocht hebt, maar ik meld het toch even dat een knak stond. Het was niet de knak van 2 weken geleden, denk ik. Er waren daar wel interessante cijfers over de inkomsten van de hospitalen. Ik dacht, dat was het nu voor België, denk ik, in het algemeen. Ik denk dat het over 20 miljard ging in totaal. En dan die toeslagen was geloof ik 700 miljoen, waarvan dat er geschat werd dat er 400 naar de artsen, dokters ging en 300 en zoveel naar de hospitalen. Maar om een lang verhaal kort te maken, dat bleek dus eigenlijk, ja, 300 miljoen is natuurlijk veel, als dat wegvalt, dat is een gat. Maar eigenlijk is het wel maar een kleine fractie van de totale financiering van de hospitalen. Hè. Dus, ja. Dat was niet echt direct het onderwerp van je onderzoek, maar voor zover je dat daarvan weet, van het, klopt dat zo? Is die
Dat lijkt mij wel steek te houden. Het is natuurlijk wel zo, ook al is het maar een relatief beperkt deel ervan, het blijft wel een cruciaal deel en het is eigenlijk van belang om dat helemaal los te knippen. Omdat nu, ja, er is een fameus artikel 37 dat eigenlijk maakt dat hospitalen, bij wijze van spreken, ten allen tijde bij die artsen kunnen aankloppen om daar afdachten van te vragen. En dat ervaren artsen natuurlijk niet geheel ten onrecht als een soort, ja, zwart van Damocles dat altijd boven hun hoofd hangt. Dus als je dat kan losknippen van elkaar, dan heb je een veel efficiënter en transparanter betalingssysteem.
Ja.
Want om het vooral nog complexer te maken, de meeste of veel artsen werken in een ziekenhuis, maar hebben daarnaast ook nog eens privé consultaties. Hè, waarbij dat zij ook ereloonsupplementen kunnen aanrekenen aan hun patiënten. Dus hun inkomsten, dus daarom zijn wij eigenlijk naar de vennootschappen gaan kijken. Omdat als je daar kijkt naar de bruto marge, heet dat dan, dan zie je hoeveel komt er nu eigenlijk in die artsenvennootschap echt binnen. Dus dat is eigenlijk alles wat er binnenkomt, min alles wat er buiten gaat. Dus die afdrachten, die fameuze afdrachten aan de ziekenhuis, die zijn er al afgerekend.
Nu,
op die manier heb je wel een...
Ja, maar één stapje terug, want dat was ook een beetje mijn eerste vraag. Van die vennootschappen, wat is dat voor iets? Want ja, de meeste van die dokters, ja, die zijn eigenlijk gewoon verbonden aan een hospitaal, die zoals gewone werknemers in principe, heb ik toch de indruk dat die eigenlijk in dat hospitaal werken. En als ze dan nog een zogezegde private praktijk hebben daarbuiten, ja, dan is dat eigenlijk ook met de patiënten vanuit dat hospitaal. Waarom die vennootschappen dan? Is dat een fiscale constructie of is dat eigenlijk echt nodig voor hun werk uit te oefenen?
Het is eigenlijk zo dat die artsen, die werken niet als werknemer voor het ziekenhuis. Die werken echt als zelfstandige in het ziekenhuis. Dus het is niet een klassieke werkgever-werknemer relatie.
Ja, dat is dan formeel hoe het opgezet is, maar er is daar op zich niet echt... de meeste zijn toch effectief verbonden. Het is niet zo dat ze een soort consultant zijn die om het even waar gezet worden.
Nee, je zou het eigenlijk kunnen zien bijna als een soort vorm van valse zelfstandigheid. Hè. Maar... het is natuurlijk wel zo dat zij eigenlijk als zelfstandigen werken. En zoals elke zelfstandige, op een bepaald moment, als je inkomsten hoog genoeg zijn, dan wordt het relevant om dat in een vennootschapsstructuur te doen, dat je dan minder fiscale lasten hebt. Hè. Dus, maar dat is de reden waarom dan natuurlijk veel artsen wel degelijk een artsenvennootschap, dus vaak is dat een eenmansvennootschap, oprichten om het fiscaal interessanter te hebben.
Ja, en hoe zit het dan dus in plaats dat die inkomsten dus dan, die gaan dan, wat wij betalen, wordt geënt door de hospitalen, maar je zei al eerder, van dat gaat dan direct naar de dokters, dus dat dan naar die vennootschappen dat dan gaat?
In principe, ja. Dus hoe dat het helemaal technisch loopt, in principe zorgen de ziekenhuizen voor de administratieve afhandeling, maar eigenlijk namens de arts.
Ja, dus die stort dan dus op welke manier dan ook, maar minstens een groot deel ervan door naar de arts en gebruikt een deel waarschijnlijk ook voor de eigen werking, zoals je eerder al zei dan, hè? Zo gaat dat dan.
Ja, daar komt het op neer.
Ja, en dan heb je die vennootschappen bekeken, hè, een 80-tal, enig idee van hoeveel er eigenlijk zijn, want dat is al een redelijk groot aantal dat je bekeken hebt.
Dus we hebben niet echt gekeken hoeveel zijn er, we hebben gewoon geprobeerd om een soort, want het is natuurlijk 80, dat is aan de ene kant best wel veel, of toch veel werk om dat te doen, Maar het blijft natuurlijk een steekproef. Op basis daarvan kan je niet echt een hele harde uitspraak doen, maar je kan wel zien waar dat zoentje wringt. En dus we hebben gewoon gekeken naar drie, we hebben natuurlijk naar concrete artsenvennootschappen gekeken, maar we hebben die namen niet gebruikt, we hebben ook niet gezegd welke ziekenhuizen. Dus wat hebben we gedaan? We hebben drie ziekenhuizen genomen, verspreid over het land, om op die manier zijn minst ook al mogelijke territoriale verschillen uit te vegen. En dan hebben we gekeken naar verschillende specialisten, telkens in die ziekenhuizen.
Ja.
En dan zien we toch wel dat daar redelijk grote parallellen zijn die toelaten om wel een aantal dingen op zijn minst verder te onderzoeken of vast te stellen. En het belangrijkste daarvan is dat die bedragen zeer, zeer sterk uit elkaar lopen.
Ja.
Tussen bepaalde specialismen onderling, maar ook zelfs binnen één specialisme tussen die mensen zelf.
Klopt het dat jullie dan dus, want ja, er zijn, ik verschot aan hoeveel specialismen er zijn, er waren dus een 25-tal categorieën, en van elk hebben jullie er dan een stuk of drie individuele vennootschappen bekeken, denk ik, hè? Is dat ongeveer? En
ja,
dus,
ja, dat komt op neer, maar zelfs dat is maar een steekproef, want er zijn nog meer specialismen, ook ja, superspecialismen en zo, dus ook daar, we zijn niet volledig, hè. Het is eigenlijk gewoon een eerste worp om een beetje zicht te krijgen op hoe zit het eigenlijk, hoe wordt de koek eigenlijk verdeeld.
Dus 25 specialismen bekeken ongeveer, ik zie dat gaat in inkomsten dan van kinderarts naar dus, ja, radioloog enzovoort, beide. En je punt is dus dat die categorieën daar, wat er de inkomsten zijn, schelen veel, maar ook dan binnen die categorieën, dat die staal van telkens een drietal, zie je dat er grote verschillen zijn. Hè?
En ja, dat kan natuurlijk te maken hebben met simpele feiten ook. Je hebt mensen die gewoon niet fulltime werken en die dus minder inkomsten hebben als mensen die fulltime werken en na een uur nog extra consultaties thuis doen. Dus het zegt ook iets over het aantal uren dat iemand klopt. Hè? Dus daarom heb je wellicht tussen, wij gaan spreken, drie gynaecologen ook grote verschillen. Maar je ziet toch ook tussen die specialisten vooral hele grote verschillen die eigenlijk wel, laten we zeggen dat dat een soort publiek geheim is. Iedereen weet dat radiologen en klinisch biologen en anderen, dat die veel meer verdienen als specialisten die het vooral van de intellectuele prestaties moeten hebben. Dus dat zijn pediaters, psychiaters, reumatologen die veel minder technische prestaties. Dat zijn voornamelijk die technische prestaties die extra geld opleveren en die maken dat bijvoorbeeld radiologen dus veel hoger inkomen
hebben. Ja. Laten we het eens over cijfers toch een beetje hebben, hè, want dat is natuurlijk wat er telt. Dus je hebt het over bruto marges van doktersvennootschappen. Dus moet je eerst misschien toch eens uitleggen wat dat dan precies is, die bruto marge. En anderzijds, de cijfers en de manier waarop je ze gepresenteerd hebt, is een euro's of duizenden euro's per maand, voor alle duidelijkheid. Niet per jaar, hè, voor de luisteraar.
Dus, nee, het gaat echt over cijfers per maand. Enfin, je kan dat ook op jaarbasis bekijken natuurlijk, maar we hebben het per maand om toch, dat de meeste mensen denken in wat krijg ik binnen per maand in de plaats van per jaar. Dus daarom hebben we het per maand gezet. En dan zie je dat er heel grote verschillen zijn. Nu, die bruto marge, dat is eigenlijk wat er binnenkomt, min wat er buiten gaat. En we hebben dat genomen als element, omdat op die manier zijn alle afdrachten al ingerekend. Hè. Dus het is niet zo dat van die bedragen ook nog eens die fameuze afdrachten naar de ziekenhuizen gaan. Die zijn er al af.
Ja. En dus dat is duidelijk, dus wat in de zin van wat er binnenkomt. Het is totaal wat wij betalen, min dan wat afgedragen wordt naar de hospitalen. Maar in de kosten, ja, corrigeer me als ik me verkeerd, maar ook een andere vraag was wat de kosten zijn, dus wat er buiten gaat.
Ja, maar het is nog iets meer dan dat. Dus het is alles wat er binnenkomt, min wat er buiten gaat, maar in het deeltje dat er buiten gaat, daar zit ook nog een belangrijke post in, namelijk wat dat de vennootschap aan de arts zelf uitkeert als zelfstandige. En dus dat is een bedrag dat doorgaans om fiscale redenen zo laag mogelijk wordt gelegd, maar dat is ook nog wel een paar duizend euro minstens per maand die dat daar ook niet meer in zitten. Hè. Maar dus laat ons zeggen dat een arts zichzelf 3000 euro bruto per maand betaalt. Eigenlijk gaat het dan nog een keer over 3000 euro bruto per maand die dat niet in die bruto marge zit.
Ja, dus als ik het nog eens mag uitleggen, voor mij mijn begrip en dat van de luisteraars. Dus eigenlijk is het is boekhouding, het is, die vennootschap is dus een bedrijf, maar één man dan. En er komt geld binnen en er gaat geld buiten. Dingen, kosten misschien, maar daar moeten we het zelfs misschien nog over hebben. Maar een van de zogezegde kosten is eigenlijk het loon dat die vennootschap dan eigenlijk aan het zogezegd personeel, dus aan de man zelf, de arts of vrouw, uitkeert. Ja, maar dat betekent dan het verschil, dat is een soort kapitaal dat dan opgebouwd wordt. Ja? Want als ik 10.000 of 20.000 euro's, 20.000 euro's per maand heb dat binnenkomt en dan keer ik 3.000 uit, zo gezegd, dan leeft die dokter dan formeel van 3.000 euro's per maand, maar dan bouwt hij wel een pot op van 17.000 euro's. Is het zo?
Ja, daar komt op neer. Nu, dat zijn wel bruto bedragen. Hè? Dat zijn daar wordt natuurlijk wel ook belasting op betaald. De reden waarom dat in zijn noodschap zit, is omdat daar de belastingsdruk...
Ja. Ja. Dus op die 17.000 euro, als dat dan winst is, moet hij daar dan vennootschapsbelastingen op betalen? Ik weet niet, is dat tegenwoordig 20% ja. Of zoiets, of 25%?
Eerder 30% denk ik.
Ja, wel, we zijn van, het was 34, maar we zijn naar richting 20 aan het gaan. Hè. Dat is de...
Ja, er zijn dan ook nog schalen in naar gelang, inkomstencategorie en zo. Maar goed, het is natuurlijk daarom dat die vennootschap is opgericht, hè, want anders zou alles gewoon, zou je dat als zelfstandige kunnen doen, maar daar betaal je natuurlijk meer belasting.
Ja, maar dan nog blijft het mij onduidelijk, want dus ze hebben dan hun inkomsten, dus die 3.000 euro, dat zogezegde loon, en voor de rest is er dus dan winst. Oké, en dan moeten ze dan voor een stuk belastingen op betalen, en dan is er ook zo dan zogezegd dividend of zo dat ze uitkeren, waar ze dan ook nog eens 25% of zo moeten betalen.
Dat is dan vervolgens de vraag, wat doe je met het geld dat in je vennootschap zit, hè? Die kan je door kapitaalvermindering, ook door dividenden uit te keren, aan je persoonlijk, uiteindelijk toch naar je persoonlijk brengen. Hè. Maar daar word je natuurlijk nog eens op belast. Maar uiteindelijk is het, hè, of, als je het via een vennootschap laat passeren, dan ga je finaal minder belasting betalen als wanneer je het puur als privépersoon doet. Dus dat is het hele opzet.
Ja, want uiteindelijk, die mensen die leven niet op 3.000 euro per maand met hun gezin, hè. Dat is waarschijnlijk.
Nee, dat ligt niet.
Dus de truc is dan eigenlijk om dus via dat vehikel, dus winst uit te keren die dan minder belast wordt dan de 50% of zo, of 60% marginale belasting op de lonen. Hè?
Ja.
Ja. Maar dus je hebt bekeken, want ik zei we gaan het over de cijfers hebben, maar ik heb je nog altijd niet toegelaten om het effectief over cijfers te hebben. Welke cijfers zitten we dan? Dus,
ja, dus de belangrijkste vaststelling denk ik is dat die zeer sterk uit elkaar lopen. Dus je hebt artsen die, laat ons zeggen, onder de 10.000 euro per maand bruto binnenkrijgen in een vennootschap, maar je hebt er ook die 90.000 bruto per maand binnenkrijgen in een vennootschap. En de verschillen zijn zodanig groot dat als je het gemiddelde of de mediaan gebruikt, dat eigenlijk altijd een licht vertekend beeld geeft. Hè? Want doordat die... zeg maar, extremen zo groot zijn, zegt dat gemiddelde iets minder over de realiteit. De realiteit is dat het heel sterk uit elkaar loopt, maar als je dan toch naar een gemiddelde kijkt, dan zit je toch, en of naar de mediaan, dan zit je, dacht ik, weet niet meer uit het bloot hoofd, maar rond de 23.000 euro, dacht ik, per maand aan bruto inkomsten.
Ja, dat lijkt ongelooflijk veel, zelfs die mediaan, om dan nog maar over die andere te zwijgen, maar dat is natuurlijk niet helemaal vergelijkbaar, zou ik denken, met de bruto loon van de loontrekkende, of laat staan netto loon. Daar is die 3.000 euro of wat per maand al afgetrokken, zei hij. Dus daarop bovenop hebben ze wel nog het loon dat ze aan zichzelf uitkeren. Moeten ze daar nog veel kosten dan? Zijn er, heb je daar zicht op dat soort vennootschappen, dat er nog veel, die mensen nog veel kosten moeten maken die je als gewone loontrekkende dan eigenlijk niet hebt?
Ja, maar die kosten, dat is eigenlijk het punt, hè. Die kosten zijn daar eigenlijk al af. Hè. Dus de kosten, de afdracht aan de ziekenhuizen zijn eraf, het bedrag dat ze aan zichzelf betalen is eraf. Voor de rest zijn dat eventueel kosten, zoals uw wagen aankopen op naam van het bedrijf, dat soort zaken. Maar in principe is dat een beperkt verhaal, hè.
Ah ja, maar dus die auto die dan, als mensen die zelf geen firmaauto hebben van de... Van een werkgever, die, of via een werkgever, die kunnen dat dus ook eigenlijk als kosten inbrengen, waardoor het ook minder laag belast is, dus voor belastingen.
Ja, dat kan in principe elke vennootschap, hè.
Ja, oké, maar dus dat weten misschien de mensen die gewoon onttrekkend zijn niet, hè. En oké, maar dan sociale kosten en zo, hun eigen gezondheid, hoe is die dan verzekerd? Zit dat daar ook in? Of moeten ze dat toch nog zelf betalen? Ja, want als zelfstandig heb je toch nog wel wat kosten die je normaal gezien als loontrekkende niet hebt.
Ja, natuurlijk. Je moet je sociale bijdrage en zo betalen. Maar dat is net het punt. Die bruto marge, dat is wat er overblijft. Hè.
Dus daar gaat er die sociale kosten die moeten betalen, die gaat dus niet uit die 23.000 euro.
Nee. Daarvan gaat er in principe niks af, behalve belastingen.
Ja.
Dus dat is eigenlijk de inkomsten waarop je belast wordt.
Mm-hmm. Om eventjes die cijfers nog iets meer. Dus de kinderartsen die staan dan bij de minste verdieners, rond de 10.000 euro per maand. En dan bij de hoogste, ja, de radiologen, daar heb je inderdaad een piek in jullie onderzoek van 80.000. En de twee anderen zitten rond de 30.000, 35.000. Plastisch chirurgen zitten ook heel hoog. Longartsen zitten wel, twee van de drie zitten heel hoog. En dan is er één die ook laag zit. Dus het is inderdaad moeilijk. Waar pleiten jullie voor in verband daarmee en qua transparantie? Is je boodschap ook iets van, gaan jullie dat verder onderzoeken of wat...
Ik denk dat eigenlijk, voor mij is dat het belangrijkste, dat daar transparantie over komt. In ons, en want we hebben het er nu over, vooral ook het boekhoudkundige luik, de afdrachten, eigenlijk is heel ons systeem, hoe dat vandaag werkt, is dusdanig complex, dat te weinig mensen nog weten hoe dat in elkaar zit, en dat leent zich per definitie tot misbruiken of excessen, of hoe dat je het ook wilt noemen. Dus eigenlijk is het een pleidooi om daar transparant en duidelijk rond te zijn. En als je dan gaat zien dat ook net mensen die toch dusdanig hoge bruto marges realiseren via een vennootschap, dat zij gaan staken met als groot argument van het is een schande, hè, dat er ons staatsgeneeskunde wordt opgelicht en dat onze therapeutische vrijheid wordt beknot. Ja, eigenlijk zijn dat in mijn ogen voor een heel groot deel nep-argumenten om niet te moeten zeggen, het gaat over Centor.
Ik had de indruk dat zelfs een deel van de huisdokters dat eigenlijk zelfs in dat verhaal voor een stuk meegingen, hoewel zij niet degene zijn die ervan genieten, aangezien 90% van hen geconventioneerd zijn, of is, en dus geen supplementen vragen.
Ja, ik denk dat er een aantal verhalen ook door elkaar gedraaid zijn in heel het dossier. De staking, ik denk dat bepaalde mensen, huisartsen, ook gestaakt hebben, maar dat dat eigenlijk vaak over andere dingen ging dan eigenlijk wat er nu op tafel ligt, of waarvoor voornamelijk BEVAS als grootste artsensyndicaat eigenlijk opriep tot staking. Dus dat gaat dan vaak bijvoorbeeld over het al dan niet afschaffen, het is het afschaffen de facto van telefonische consultaties die dateren van tijdens de COVID. Dus daar kan ik me ook voorstellen dat je als huisarts echt wel de effecten van voelt en dat zij daar lastig voor zijn, is zeer begrijpbaar, maar dan ligt eigenlijk nu niet ter tafel, dat is een apart verhaal, maar ook daar is een soort mengelmoes gemaakt van verschillende noden en verzuchtingen die dan op een hoop gegooid zijn.
Heb jij gezegd op wat je zegt, je hebt het over die BEVAS, die doktersorganisatie, maar er zijn ook, daar zitten de specialisten in, begrijp ik, maar toch ook een deel van de huisartsen, hè?
Ja, het is eigenlijk, in grote lijnen kan je zeggen dat BEVAS, dus Belgische Vennootschap van Artsen Specialisten, denk ik dat het zelfs officieel is, dat dat toch in heel belangrijke mate de belangen van de specialisten verdedigt en iets minder van de huisartsen. Ze hebben zeker ook een huisartsenpoot, maar van oudsher verdedigt toch eerder de belangen van specialisten. Ja. En dan heb je Domus Medica die meer voor de huisartsen opkomt en die ook niet opgeroepen hebben tot staking.
Want ik heb de indruk dat er, is er niet een beetje een soort potentieel conflict tussen beide groepen, in de zin van, dat er dus, het is natuurlijk, dat is ook het argument van die specialisten, het is niet de overheid die betaalt, dus op zich is er geen probleem voor de financiering dan, maar dat er de belangen dus niet gelijk lopen, waardoor dus uiteindelijk de huisartsen van het huidige systeem ook een beetje een slachtoffer zijn.
Nu, dat is ook iets dat op de achtergrond al een paar jaar wordt voorbereid. Dat is om die fameuze nomenclatuur. Hè. Je hebt voor elke prestatie heb je een nummertje en daar staat dan telkens een bepaald bedrag tegenover. Mm-hmm. Om die te gaan herbekijken, omdat die zeer gedateerd is. Bijvoorbeeld bepaalde technische prestaties, die kosten vandaag veel minder tijd dan 30 jaar geleden toen dat die een nomenclatuurnummer kregen. Met als gevolg dat je er nu, bij wijze van spreken, als radioloog kan je 10 van dat soort prestaties per uur doen, terwijl je er vroeger maar 2 kon doen.
Ja, ja. Dat is de installaties per prestatie goedkoper geworden zijn, de installaties zelf, de scanners en zo. Ja.
Maar dus in grote lijnen komt het erop neer dat de bedoeling is om, wat het dan intellectuele prestaties wordt genoemd, om die beter te gaan vergoeden en technische prestaties minder te gaan vergoeden. Ook om op die manier de excessen die er vaak zijn, want met die technische prestaties, en ook eigen aan ons idee van prestatiegeneeskunde, heb je natuurlijk als arts een financiële drive om onnodige technische prestaties te stellen.
Ja. En daar gaat men dus ook aan werken, dus natuurlijk een heel lang verhaal en je moet weg. Maar ik heb nog één vraagje, je hebt ook gekeken naar, we hebben nu gekeken hoeveel per maand inkomsten er daar zijn, maar dan hebben jullie gekeken naar, ja, er is die pot dan daarin, na verloop van tijd bouw je dus een vermogen op. En wat zegt dat?
Ja, je ziet eigenlijk dat die mensen, maar dat is ook de logica der dingen, hè. Als je jaarlijks zeg maar iets 250.000 euro binnenkrijgt in je vennootschap, en je wordt dan belast aan 20-30%, ja, dan hou je jaarlijks echt wel een behoorlijk groot bedrag over. Laat ons zeggen, iets van 150.000 euro. Als je dat 10 jaar doet, ja, dan heb je 1,5 miljoen euro vermogen in je vennootschap. En dan kan je die, dat zie je dan ook soms, via een kapitaalvermindering of voor dividenden, worden die dan gewoon uitgekeerd. Hè?
Ja, en dan moet er dan belasting op betaald worden, maar opnieuw, dat is een stuk lager dan de... Ja, de 50-60% die zou afgeroomd worden als het dus gewoon een loondienst zou zijn. Ik had de indruk dat er toch een aantal, want ik heb het ongenoegen gehad om dus een aantal jaar alleen bij specialisten wel regelmatig terecht te moeten, en ik heb het eens opgezocht op de Nationale Bank, want die vennootschappen zijn bij de Nationale Bank geregistreerd, dat er niet ieder dokter daar effectief zijn eigen vennootschap, of niet iedere specialist zelfs zijn eigen vennootschap heeft, voor alle duidelijkheid.
Nee, dat is zeker. Niet alle specialisten hebben een eigen vennootschap, zijn er best wel veel die dat doen. Maar het groot probleem is, en ik begrijp ook, hè, veel artsen geven ons of andere mensen de kritiek van ja, jullie worden afgeschilderd als geldwolven. Ik geloof daar voor alle duidelijkheid echt niet. Hè. Er zijn er ongetwijfeld, maar ik geloof echt wel dat artsen er zijn in eerste instantie voor hun patiënten. De grote groep, hè, de grote meerderheid, maar... Er is wel een groot belang als maatschappij om klaarheid te hebben over hoeveel geld schuift daar nu eigenlijk juist. Ja. Laat ons daar gewoon correct over zijn en transparant. En dan, nu verpesten een aantal excessen het voor heel de professie, zeg maar. En daar denk ik dat ook artsen alle belang bij hebben om daar vanaf te geraken.
Oké, goed. Ik vind het toch een belangrijk cijfer. Als het klopt wat ik in de knak zei, dat er een 300 en zoveel miljoen, dus minder dan 2% van de inkomsten uiteindelijk naar de hospitalen gaat, dan moet dat gat toch wel op een andere manier te financieren zijn. Maar jullie pleiten dus voor een duidelijke scheiding, een duidelijker transparant systeem. Bedankt, Tom Cochet, opnieuw voor uw interessante bijdrage. Ook dus natuurlijk op apache.be te lezen. En een goed weekend. Waar ben je nog mee bezig?
Momenteel ben ik met een aantal zaken bezig die nog niet voor de korte termijn gaan landen eigenlijk.
Oké, en ook wat vakantie tussendoor.
Vakantie in ieder geval.